Gemeente, op de morgen van deze tweede Lijdenszondag openen we Gods heilig woord in Matteüs 17 en lezen daaruit de versen 1 tot en met 13. Matteüs 17, de versen 1 tot en met 13 is onze schriftlezing. En in Matteüs 17, daar lezen we vanaf het eerste vers Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt: en na 6 dagen nam Jezus met zich Petrus en Jacobus en Johannes, zijn broeder, en bracht hen op een hoge berg alleen. En hij werd voor hen veranderd van gedaante, en zijn aangezicht blonk gelijk de zon, en zijn klederen werden wit gelijk het licht. En zie, van hen werden gezien Mozes en Elia met hem samen sprekende. En Petrus antwoordende zeide tot Jezus: Heere, het is goed dat wij hier zijn. Zo gij wilt, laat ons hier 3 tabernakels maken, voor u 1 en voor Mozes 1 en voor Elia 1. Terwijl hij nog sprak, zie, een luchtige wolk heeft hen overschaduwd. En zie, een stem uit de wolk zeggende: deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. En de discipelen dit horende vielen op hun aangezicht en werden zeer bevreesd. En Jezus bij hen komende raakte hen aan en zeide: staat op en vrees niet. En hun ogen opheffende zagen zij niemand dan Jezus alleen. En als zij van de berg afkwamen, geboden Jezus zeggende: zeg niemand dit gezicht, totdat de Zoon des Mensen zal opgestaan zijn uit de doden. En zijn discipelen vraagden hem, zeggende: wat zeggen dan de schriftgeleerden, dat Elia eerst moet komen? Doch Jezus antwoordende zeide tot hen: Elia zal wel eerst komen en alles weder oprichten, maar ik zeg u dat Elia nu gekomen is. En zij hebben hem niet gekend, doch zij hebben aan hem gedaan al wat zij hebben gewild. Alzo zal ook de Zoon des Mensen van hen lijden. Toen verstonden de discipelen dat hij hun van Johannes de Doper gesproken had. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, vanmorgen willen we met de hulp van de Heer stilstaan bij de geschiedenis van de verheerlijking op de berg. En als kerntekst uit dit gedeelte uit Matteüs 17... wat centraal staat, wat we ook hebben gelezen, noem ik u het 5e vers. Matteüs 17, vers 5. Terwijl hij nog sprak, zie, een luchtige wolk heeft hen overschaduwd. En zie, een stem uit de wolk zeggende: deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. En we schrijven boven de prediking een hoogtepunt op de lijdensweg. 3 gedachten, een wonderlijke gebeurtenis, een duidelijk getuigenis en een heerlijk zicht. Een hoogtepunt op de lijdensweg, een wonderlijke gebeurtenis, een duidelijke getuigenis en een heerlijk zicht. Gemeente, in ons aller leven hebben we te maken met mooie momenten en moeilijke momenten. Met hoogtepunten in ons leven. En jongens en meisjes, dat betekent dat je jarig bent of dat je een bruiloft mag meemaken, hoogtepunten. Maar we hebben ook dieptepunten. Dat zijn verdrietige, moeilijke momenten. Als er bijvoorbeeld iemand sterft in je familiekring, iemand die je lief hebt, wat is dat moeilijk? Wat kan dat zwaar zijn? Hoogtepunten en dieptepunten, we zien ze ook op de lijdensweg van de Heere Jezus. En als het vanmorgen gaat over een hoogtepunt, gemeente, dan gaat daar een dieptepunt aan vooraf. We kunnen dat lezen in het gedeelte wat aan de geschiedenis uit Matteüs 17 vooraf gaat. De Heere Jezus spreekt over zijn naderend lijden en sterven. En ze begrijpen er niet veel van. De discipelen, Petrus, begint hem zelfs te bestraffen en zegt: als de Heere Jezus het heeft over zijn lijden en sterven, dit zal u geenszins geschieden. Petrus begrijpt er niet veel van. Hij meent dat het met Christus op de heerlijkheid aangaat. Dat hij koning zal worden. De Romeinen zal wegjagen en daar past het lijden niet bij. Gemeente, vanmorgen zien we hoe Christus en 6 dagen later gaat leren dat het wel degelijk op die heerlijkheid aangaat. Maar wel door een weg van lijden en sterven. Aan Petrus, Johannes en Jacobus zal hij zich nader openbaren. En jongens en meisjes, als jullie deze 3 namen horen, Petrus, Jacobus en Johannes, dan weet je misschien wel dat zijn 3 van die 12 discipelen die wel vaker wat verder met de Heere Jezus mee mochten. Ze zijn bevoorrecht boven de andere discipelen. Denk maar aan het lijden van de Heere Jezus in de hof van Gethsemane. Dan mogen deze 3 discipelen wat verder mee. En dat gebeurde soms ook bij andere gebeurtenissen. Hierin schittert Gods vrijmacht. Ook nu worden alle kinderen van God niet even diep ingeleid. De een mag meer kennis hebben van zijn zonde en schuld en van de genade die er is in de Heere Jezus Christus, meer kennis van hem dan de ander. Deze 3 discipelen mogen het hoogtepunt op zijn lijdensweg meemaken. Ik zei al, de lijdensweg van Christus kent naast vele dieptepunten ook een hoogtepunt. Niet alleen een hoogtepunt voor hemzelf, maar ook voor zijn discipelen en hopelijk ook voor u, jou en mij vanmorgen. Want wie niemand ziet dan Jezus alleen, beleeft een hoogtepunt in het geestelijke leven. Of een breekpunt. Door de Heilige Geest kreeg je als een arme zondaar of zondares oog voor hem in zijn heerlijkheid. Te midden van je zonde en schuld mocht je op hem leren zien. En je mocht het gaan geloven, o wonder van genade, hij voor mij. Gemeente, het is een wonderlijke gebeurtenis die vanmorgen onze aandacht vraagt. De Heer Jezus neemt Petrus, Johannes en Jacobus in de avond letterlijk mee naar een hoogtepunt. Naar een hoge berg waarbij we moeten denken aan de berg Tabor. Anderen zeggen de berg Hermon in het noorden van Israël, maar dat lijkt me onwaarschijnlijk. In onze tijd herinnert de top van de berg Tabor aan deze gebeurtenis. Wie daar wel eens geweest is, bovenop die berg die uitsteekt in dat Galileese land, die weet dat wel. Deze drie discipelen die mogen mee, dat heeft ook nog met wat anders te maken. En wel met dit: uit de mond van twee of drie getuigen zal alle woord bestaan. Ja, ook Petrus is erbij. Ik noemde het al aan het begin van de preek, nog maar kort geleden had de Heere Jezus tegen deze discipel gezegd, toen die zei: dit zal u geenszins geschieden, dat lijden en sterven. Ga weg achter mij, Satan, als gij zijt mij een aanstoot. Want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. Wat een liefde dat Petrus na een door hemzelf veroorzaakt dieptepunt voor Christus door hem wordt meegenomen naar een hoogtepunt. Gemeente, het moet dienen om de discipelen en ook ons absolute zekerheid te geven dat de Heere Jezus de beloofde Messias is en de Zoon van God. En dat juist de almachtige Messias moet lijden en sterven. De evangelist Lucas, die vermeldt in zijn evangelie dat de Heer Jezus de berg opklom om te bidden. We lezen dat wel vaker in de Bijbel. Dat de Heer Jezus de eenzaamheid opzoekt om te spreken tot zijn Vader. En wie wel eens in het berglandschap komt tijdens een vakantie, die weet hoe stil het daar kan zijn. Die mag niet alleen genieten van het prachtige uitzicht en misschien ook wel ervaren als je in de bergen bent, dat je ja, dichter bij de hemel bent, dichter bij Gods majesteit. Maar misschien dat u daar op die plaatsen ook wel in de stilte het aangezicht van de Heere mag zoeken. Weg van het aards gedruis. De Heere Jezus die geeft hier zelf het voorbeeld. En daarvoor hoef je ook niet naar de bergen toe. Ook de stilte van een slaapkamergemeente kan een uitstekend bidvertrek zijn. Wat een voorrecht voor de discipelen, anders mochten ze nooit mee, nooit zo ver mee. Straks in de hof van Gethsemane, waar hij zijn strijd alleen zal doorworstelen, moeten ze op een steenworp afstand blijven. Maar hier mogen ze verder. Hier horen ze hem bidden. En als hij bad, zo schrijft Lucas, werd de gedaante van zijn aangezicht veranderd. We lezen het in vers 2 van ons tekstgedeelte. En hij werd voor hen veranderd van gedaante. En zijn aangezicht blonk gelijk de zon. En zijn klederen werden wit gelijk het licht. Jongelui, daar gebeurde hier iets heel bijzonders. Zijn kleding wit, zeer blinkend. Waar doet je dat aan denken? Aan de paasmorgen. Als de Heer Jezus opstaat uit de doden en de paasboodschap gebracht wordt door die engelen in een blinkend wit kleed. Je zou kunnen zeggen, hier wordt het al even Pasen voordat het Goede Vrijdag wordt. Gods heerlijkheid breekt door het aanstaande lijden en de op handen staande dood heen. Ter bemoediging en ter vertroosting. De evangelist Lucas vermeldt dat de discipelen in slaap vallen. Maar wanneer ze wakker worden, dan zien ze zijn heerlijkheid. Ze krijgen iets te zien van de heerlijkheid die de Heere Jezus bij de Vader had. En straks schrijft Johannes, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Dat heeft Johannes gezien, hier gezien. Gemeente, toen de Heere Jezus naar deze aarde kwam en geboren werd, toen heeft hij zijn hemelse heerlijkheid afgelegd. Hij bleef God, waarachtig God. Maar die hemelse heerlijkheid, die majesteit, die heeft hij afgelegd. Want hij heeft ons vlees en bloed aangenomen. Hij is de mensen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Maar na zijn opstanding en hemelvaart is hij zijn heerlijkheid ingegaan. Heeft hij die hemelse heerlijkheid weer ontvangen als loon op zijn arbeid. Je zou kunnen zeggen, jongens en meisjes, de discipelen mogen even zien hoe de Heere Jezus er in werkelijkheid nu in de hemel uitziet. Hier wordt gezien tijdens die verheerlijking op de berg wie hij zal zijn na zijn opstanding en hemelvaart. En hier wordt hij gezien hoe hij straks zal zijn bij zijn wederkomst. Ze zien zijn heerlijkheid. Ze zien als in een spiegel zijn godheid. En de discipelen kunnen niet begrijpen dat hij zal verworpen worden, dat hij zal moeten lijden en sterven. Daarom laat de Heere Jezus aan hen even iets van zijn heerlijkheid zien. Hij wil hen tonen dat hij niet tegen zijn wil lijdt en sterft. Maar dat hij dit geheel vrijwillig doet. Om zondaren zalig te kunnen maken. Om zijn kerk te verlossen. Alle gelovigen zullen na de opstanding uit de doden, aan het verheerlijkt menselijke, aan de verheerlijkte menselijke natuur van Christus gelijkvormig worden. En degenen die nog in leven zijn bij de wederkomst, zullen net zoals Christus nu voor de ogen van zijn jongeren in een ogenblik verheerlijkt worden. De kinderen van God zullen blinken, net zoals Christus. En gemeente, de grote vraag is, zullen we daar door genade bij mogen zijn? Wat moet dit hoogtepunt van de verheerlijking van Christus een geweldige bemoediging zijn geweest? En wat zullen de discipelen hun ogen hebben uitgekeken? Petrus, die schrijft hierover later in zijn brief, wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. De heerlijkheid des Heren omscheen hen. Gemeente, laten we de heerlijkheid van Christus en van de triomferende kerk niet vergeten. Er zijn weinig zichtbare aanwijzingen hiervan in deze wereld. Juist als we horen dat het aantal christenen dat vervolgd wordt jaarlijks toeneemt, dan kun je soms afvragen waar gaat het heen? Maar deze geschiedenis mag God strijdende kerk bemoedigen. Er is voor Jezus en allen die in hem geloven zulk een heerlijkheid weggelegd als in het hart van een mens nooit is opgekomen. En deze is niet alleen beloofd, maar is een deel van wat deze drie getuigen hebben gezien. Maar bij dit hoogtepunt, bij deze wonderlijke gebeurtenis, komt nog meer. Want ze zien ook Mozes en Elia. En wat doen zij? Ze spreken met de Heere Jezus samen, Mozes. Wiens aangezicht ook straalde toen hij op de berg Sinaï bij God geweest was. Mozes, die op de berg Nebo met het uitzicht op het beloofde land stierf, want hij mocht dat land niet ingaan vanwege de zonde. Nu is hij dan toch even in het beloofde land op de berg Tabor en Elia, zijn naam is verbonden aan de berg Karmel. Waar hij Israël terugriep van de Baaldienst tot de levende God. Elia op de vlucht voor Izebel, die door God bemoedigd naar de berg Horeb ging, waar God zijn verbond met het volk eenmaal gesloten had. Mozes en Elia. Waarom deze twee? Twee voorbidders uit het Oude Testament. Want wat vroeg Mozes, wat bad Mozes? Delg mij maar uit uw boek in plaats van uw volk. Maar dat kon niet. Mozes kon geen plaatsvervanger zijn. Dat kon alleen Christus. En wie was een bidder als Elia? Jacobus wijst ons erop in zijn brief. Hij bad een gebed dat het niet zou regenen. En het regende niet op de aarde in 3 jaren en 6 maanden. En hij bad wederom een gebed en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort. Hoe bijzonder was ook de uitgang van deze geloofshelden. Mozes ontsliep op de berg Nebo en werd niet gevonden. En Elia heeft de dood helemaal niet gezien. Waarom niet, kinderen? Jullie weten het wel. Hij werd in een vurige wagen met vurige paarden ten hemel opgevoerd. Hij werd ook naar het lichaam opgenomen in heerlijkheid. Mozes en Elia bij Christus op de berg. Wat een wonderlijke gebeurtenis. Is dit echt? Of was het een visioen? Dat laatste zou kunnen. Een visioen. Na afloop zegt Jezus in vers 9 dat ze niemand over dit gezicht mogen vertellen. Totdat de Zoon des mensen zal opgestaan zijn uit de doden. Maar Calvijn zegt dat dit onwaarschijnlijk is. Dan zouden Jezus en de drie discipelen alle vier hetzelfde visioen gehad hebben. En daarom zegt Calvijn, en ik ben het met hem eens, dat dit werkelijk gebeurd is. Dit moeten Mozes en Elia in eigen persoon zijn geweest. De bekende prediker Ruil, die ziet in deze aanwezigheid van Mozes en Elia een onweerlegbaar bewijs van de opstanding van het lichaam en het leven na de dood. Zo'n 1400 jaar waren voorbij gegaan na het ontslapen van Mozes. En meer dan 900 jaar na de hemelvaart van Elia. Hier worden ze levend door de discipelen gezien. Met andere woorden, na de dood is het niet voorbij. En wat komen ze dan doen? Waarover spreken ze met de Heer Jezus? Matthäus en Marcus vermelden het niet, maar Lucas heeft blijkbaar doorgevraagd bij het drietal en weet te melden, en deze gezien zijnde in heerlijkheid. Dus ook zij waren in heerlijkheid, spraken over zijn uitgang die hij zal volbrengen te Jeruzalem. Zijn uitgang die hij zal volbrengen te Jeruzalem. Ze spreken hier over de noodzakelijkheid van zijn lijden en sterven. Want zij, Mozes en Elia, mochten immers ingaan in heerlijkheid. Omdat Christus voor hen zijn uitgang zou volbrengen te Jeruzalem. Omdat hij het op zich had genomen om hun schuld vanwege de zonde te dragen, de straf te dragen. En ze spreken er niet alleen met hem over, maar ze dringen er ook op aan. Want voor de kerk is immers geen heerlijkheid buiten het lijden van Christus om. Mozes, hij vertegenwoordigt de wet. En Elia de profeten, sprak de wet niet dat Christus komen moest? En zeiden de profeten niet dat Christus komen wilde? En straks zal hij tegen de Emmausganger zeggen, moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van de profeten, van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften, hetgeen van hem geschreven was. Wat hebben Mozes en Elia zich over die uitgang te Jeruzalem verheugd? Maar de discipelen begrijpen het niet. Nee, zij denken aan een heerlijkheid buiten Golgotha om. Maar hoe kunnen zij anders dan door recht verlost worden? Petrus die begrijpt het blijkbaar nog niet. Hij wil wel een hemel op aarde, maar geen lijdensweg. Hij zegt, Heere, het is goed dat wij hier zijn. Zo gij wilt, laat ons hier 3 tabernakelen maken. Voor u 1, voor Mozes 1 en voor Elia 1. Een tabernakel. Dan moet je niet denken aan die tabernakel die in de woestijn gebouwd moest worden. De tempel waar de Heere wilde wonen. Hier worden tenten bedoeld, net zoals de tabernakel ook een tent was. Petrus wil hier 3 tenten maken. Hutten van loof, die bescherming bieden tegen regen, kou en hitte, waarin ze kunnen overnachten. En als Mozes en Elia aanstalten nemen om weg te gaan, dan wil Petrus dat heerlijke ogenblik vasthouden. Wat ze hier op die berg meemaken. Wat ze hier mogen zien. Gemeente, misschien kent u dat ook wel. Die heerlijke ogenblikken. Onder de prediking van het woord. Of tijdens de bediening van de sacramenten. Dat wil je vasthouden. Zulke hoogtepunten, zulke zalige tijden als de hemel open gaat. En je er als het ware in mag blikken. Iets van die heerlijkheid van God mag zien in de Heere Jezus Christus. Een stukje hemel op aarde. En je denkt dan dat het altijd zo zal blijven. Je wilt het vasthouden. Maar je moet het weer loslaten, want je bent hier nog op aarde. Petrus wil die verheerlijking vasthouden. Die wonderlijke gebeurtenis. Maar dat kan niet, waarom niet? Wel, eerst moet Jezus uitgang, zijn lijden en sterven vervuld worden. En in plaats van die tabernakels komt een wolk, een luchtige wolk, die hen, de Heere Jezus, Mozes en Elia, overschaduwt. Het gaat hier niet over een regenwolk, maar een wolk waarmee God zich omhult als hij zich op aarde openbaart. Zo'n wolk verschijnt ook tijdens de tocht van het volk Israël in de woestijn, de wolkolom, en toen Salomo de tempel inwijdde. Nee, Petrus, die tenten zijn niet nodig. Je zou kunnen zeggen, Gods eigen woning kwam naar beneden. O, wat een hoogtepunt. Maar er is niet alleen deze wonderlijke gebeurtenis. Daarbij klinkt ook een duidelijk getuigenis. Dat is het tweede. Want dan klinkt er een stem uit die wolk. Die luchtige wolk. Daar klinkt een stem uit. En het is een duidelijk getuigenis. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. Van wie is de stem? Van God de Vader. En die stem die heeft al vaker geklonken. Wanneer? Wanneer heeft God de Vader ook zoiets gezegd over zijn zoon? Precies bij de doop van de Heere Jezus in de Jordaan door Johannes. Toen die duif dat teken van de Heilige Geest op hem neerdaalde. Toen klonk ook die stem. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Toen bevestigde God dat de Heere Jezus de beloofde Messias is. En diezelfde stem die klinkt nu ook. En ze klinken ook om de Zoon te versterken op zijn lijdensweg. Om hem ervan te doordringen dat hij op de goede weg is. En dat hij de beminde van de Vader is. En geliefden, wat is dit woord wat klonk uit de hemel, dat woord van God de Vader, ook een bemoediging voor Christus. Maar ook voor al zijn volgelingen, voor alle ware christenen. Matthew Henry noemt dit woord zelfs het beste nieuws dat ooit van de hemel naar de aarde kwam sinds de zondeval. Het beste nieuws wat hier in onze tekst klinkt. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. En waarom is dat nu het beste nieuws? Ook voor ons. Omdat deze geliefde zoon nooit door zijn vader wordt afgewezen. God heeft een welbehagen aan hem. God heeft zijn zoon lief. En dat is toch het beste nieuws voor een ieder die met zijn of haar verloren leven mag schuilen bij deze geliefde zoon. Dat is toch het evangelie voor een ieder die mag leren schuilen achter zijn kostbaar bloed. Deze is het. Met andere woorden, zoek het dan nergens anders dan alleen bij hem. Hij wordt hier door God de Vader zelf aangewezen en aangeprezen. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb, hoort hem. Gemeente, dan moeten we belijden dat we het van nature zo vaak ergens anders zoeken. In de eerste plaats bij onszelf. We proberen onszelf wel op te knappen, zodat God ons zou gaan behagen. Maar het lukt niet, het zal nooit lukken. En als het gaat om die oproep, hoort hem, dan moeten we toch ook belijden vanmorgen. Wat horen we iedere week naar vele andere stemmen dan naar hem, dan naar de Heere zelf. Als we de Bijbel openen, dan horen we zijn stem. Gemeente, horen naar de Zoon betekent ook de Zoon gehoorzamen. Zijn woord ter harte nemen. Niet luisteren naar al die andere stemmen, maar hoort Hem. Dat betekent ook geloof in Hem. Bij zijn woord moeten we te raden gaan, willen we getroost zijn in leven en sterven. Deze is mijn geliefde Zoon, hoort Hem. Gemeente, dat is een aansporing voor ons persoonlijk leven. De 16e eeuwse reformator van Zurich, Heinrich Bullinger, liet de woorden uit Matthäus 17 vers 5 op vrijwel alle titelpagina's van zijn talrijke werken afdrukken. En dat was voor hem geen loos gebaar, maar er klonk een diep verlangen in door om gehoorzaam aan dat bevel te arbeiden. Hoort Hem. Gemeente, hoe is dat in ons leven? Als je denkt aan het Bijbellezen, hoe vaak gebeurt dat nu? Toch wel iedere dag hopelijk, meerdere malen. Want juist daardoor wil de Heere werken. En ook vandaag door de prediking van het woord. Hij wil spreken door middel van zijn dienstknechten. Want Hij heeft ons eeuwige behoud op het oog. Jongelui, naar wie luisteren jullie zelf allemaal? Toch wel naar de stem van de Heer. Bij wie vergeving is, genade. Ja, zelfs voor de grootste van de zondaren. En als je genade mag kennen, het leven met Christus. Ik heb dat wel eens vaker gezegd, dat is een luisterend leven. Denk maar aan Samuel, spreek Heere. Uw dienstknecht hoort. Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal? Hoort Hem. O, het is geen wonder dat de discipelen van angst op de grond vallen. Mozes zei het al, of het volk zei tot Mozes, dat God met ons niet spreken, opdat wij niet sterven. O, laten we niet gering denken van Gods heiligheid en majesteit. Maar er komt de Heer Jezus naar hen toe. Raakt hen aan en zegt, staat op, vrees niet. Gemeente, de discipelen, ze vallen op de grond vanwege Gods heiligheid die doorklonk in die woorden en hun eigen onheiligheid. Staat op, vrees niet. En dan komt daar dat heerlijke zicht wat ze mogen ontvangen. En hun ogen opheffende, zagen zij niemand dan Jezus alleen. Dat is ons derde punt. Een heerlijk zicht. Mozes en Elia waren vertrokken. En de wolk, die luchtige wolk waaruit Gods stem klonk, deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb, is ook weg, maar Jezus bleef bij hen en vertroostte hen. Gemeente, dat heeft ons veel te zeggen. Dat heeft ons dit te zeggen, zij moeten het alleen met de Heer Jezus doen. Zonder Mozes en Elia. En hier klinkt het evangelie in zijn hoogste tonen. Eén is er die de vrees wegneemt. Jezus alleen. Eén is er die ons werkelijk gelukkig kan maken. Jezus alleen. Ik zag u niet meer staan, dominee, zei eens iemand. Ik zag Jezus. alleen. Wat een onvergetelijk hoogtepunt. En dat wil de Heere nu schenken door zijn woord en geest. O, wat kun je op jezelf gericht zijn. En wat kun je jezelf afvragen ook naar ontvangen genade. Hoe kan ik nu zo voor God verschijnen als ik moet sterven? En dat moment kan zo dichtbij zijn. Maar wat een genade, geliefde. En als we dan geleid door de Heilige Geest van onszelf leren afzien. En alleen op Hem zien. Mensen kunnen ook op hun sterfbed nog zo op hun geliefden zien. Maar wat een wonder als we niemand anders zien dan Jezus alleen. Laat ons dan afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt. Zegt de schrijver van de Hebreeënbrief. En laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs, Jezus. De welke voor de vreugde die hem voorgesteld heeft, het kruis heeft verdragen en de schande veracht en is gezeten aan de rechterhand van de troon van God in heerlijkheid. Om plaats te bereiden voor al degenen die zijn verschijning hebben liefgekregen. Hoort hem. Gemeente, laten we dat niet vergeten. Ook in deze lijdenstijd. En wat een genade als we dan ook zo in deze weken, waarin we het lijden en sterven van Christus mogen gedenken, niet alleen beseffen waarom dat nodig was, vanwege onze zonde, maar dat er nu ook een zicht mag zijn, een heerlijk zicht op die middelaar, Gods en der mensen. Hij heeft de pers alleen getreden. Alleen was hij in de hof van Gethsemane. Alleen heeft hij gestreden en geleden. Alleen was hij op Gabbata. Alleen hing hij aan het kruis, weliswaar naast die twee moordenaars. Wie zou nu een verloren mens kunnen redden dan deze Jezus alleen? Dominee, hoe word ik verlost van mijn zonde en schuld? Hoe krijg ik nu vrede met God? Door Jezus alleen. En de Heilige Geest richtte onze ogen en opende onze ogen, opdat we Hem alleen mogen zien. Geen schriftgeleerden, geen heiligen, geen engelen, geen dominees. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En daarom waar dan heen naar deze Jezus alleen. Hij kan ons hart werkelijk vervullen. Hij kan vanwege zijn kruisverdiensten ons werkelijk alles schenken wat nodig is. Al we kunnen zo met onszelf bezig zijn. In de strijd en in de aanvechting. Maar wat een wonder als we ons oog mogen vestigen. Te midden van alle zorgen, te midden van alle verdriet, te midden van alle vragen. Op Hem. En de Heere geven ons een oog van het geloof. Op Jezus. Zij zagen niemand anders dan Jezus alleen. Dan kun je getroost leven. En eenmaal zalig sterven. Als daar die levende betrekking mag zijn op Hem door genade. En die in Hem geloven, die hem zo met de ogen van het geloof mogen zien en het mogen zeggen in verwondering: Hij is ook mijn zaligmaker. En de straf die mij de vrede aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is mijn genezing geworden. O diegene, die zullen hun koning straks eeuwig zien in zijn schoonheid, rampzalig. Als we aan hem voorbij leven. Als we misschien denken, het komt misschien nog wel eens goed. Nee, zoek hem. Zie op hem. En leef. Amen. Zingen we van Psalm 123, het eerste vers: Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Psalm 123 en daarvan het eerste vers.